We gaan met elkaar gaan lezen uit Ezechiël 36, vanaf het 24ste vers tot het einde. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 6, het 8ste en het 9e vers. Mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlucht van mij weg, goddelozen. De Heere heeft mijn klacht met toegenegen oren, genadig willen horen. En al mijn smart verzacht. Het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mijn smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, vers 8 en vers 9. Met elkaar lezen uit Ezechiël 36, vanaf het 24ste vers. Dan zou ik u willen wijzen bij het lezen op hoeveel keer we het woordje ik lezen. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden van al uw onreinheden, en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelven hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal hen vermenigvuldigen van mensen als schapen. Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wat is het toch een wonder, Heere, dat er vanavond al zulke rijke belofte woorden tot ons kwamen. Met steeds weer dat indrukwekkende woord. Ik zal. O Heere, als het van ons af zou moeten hangen. Als u op ons zou moeten wachten. Als u zou moeten uitzien tot wij eens van die varkensdrek zat geworden zijnde terug zouden keren tot u. O Heere, geen mens zal komen. Maar wat een wonder. Wat een onuitsprekelijk wonder voor die ziel vanavond die hier zit. En die het uitroept in zijn hart. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Die het uitroept, hoe zal ik mij bekeren? Hoe zal ik geloven? Hoe zal ik die aangeboden verlossing aannemen? Hoe zal ik ooit zalig kunnen worden? O, wat een troostboodschap voor die zielen. Als het vanavond geklonken heeft, ik doe het niet om uwentwil, u doet in het geheel niet mee. Maar ik doe het. Om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. O Heere, wat een blijde boodschap, wat een rein evangelie toch. Waar wij er eens geheel buiten worden gezet en wij in het geheel niet meer meedoen. dan alleen dat wij verloren zondaren zijn en dat wij schuldenaren zijn. Dat er uit ons geen vrucht meer zal komen in der eeuwigheid, maar o wonder, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Zou u dan vanavond, Heren, door uw Heilige Geest in ons midden willen zijn? Zou u dan vanavond alles willen geven wat nodig is in het spreken en in het luisteren? Want zowel tot spreken zijn wij niet bekwaam, maar ook degenen die gekomen zijn, zijn niet bekwaam om te luisteren. Ons hoofd zit vol. Ons hart zit vol met alles van deze wereld. Zorgen kunnen als golven over ons heen gaan. De vloed kan ons te hoog zijn. Maar als u vanavond komt en u gaat spreken, dat scheppende woord van u. Leef, in uw bloede leef. Als vanavond doden gaan horen de stem van de levende God, dan zullen ze leven. Wil dan vanavond, o Heer, dat wederbarende werk door uw Heilige Geest werken. Dat wij die in onszelf niets kunnen, zouden gaan willen en gaan werken door u naar uw welbehagen. Mag het dan vanavond zijn, Heren, als u het geeft, door uw kracht, onder de bedouwing van uw dierbare Geest, dat u op het hoogst verhoogd wordt en zondaar op het diepst vernederd wordt. En juist dan, daar, krijgt uw dierbare Zoon, de middelaar Gods en der mensen, zo'n heerlijke plaats, zo gepast, zo noodzakelijk en zo dierbaar. O Heere, help dan in spreken en in luisteren. Handel nooit met ons naar onze zonde, Heer. Doe het toch niet. Wij hebben het wel verdiend dat u ons voorbij gaat, maar kom er vanavond bij, Heer. Dit eenvoudige gezelschap. Kom er vanavond eens bij, Heer, zoals u bij die twee Emmausgangers kwam. Opdat we zouden mogen gaan leren en onderwezen mogen worden door u. Dat het vanavond zou mogen zijn, aan het einde van deze avond, dat u uw zegenende handen opheft en wij door het geloof mogen zien op de bonden. Dat we naar huis zouden mogen spoeden en het alom zouden mogen verkondigen. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Heer, om mindere vragen we niet, want wat hebben we anders? Als ons verstand wat wordt gevoed en onze kennis wat toeneemt, ach Heer, daarmee kunnen we voor u niet bestaan. Geef deze zielen dan bloed aan de deurposten. En aan de bovendorpel, van de kleinste tot de grootste, opdat de verderfengel aan ons voorbij zou gaan, om Jezus wil. Amen. Ik wil er vanavond weer verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels, de 19e lezing. Met als thema de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende. En zoals u gewend bent, dan geven we een korte weergave waar we vandaan komen, om dan de draad vanavond weer op te pakken. We hebben gehoord dat met name in dit tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels onze Dordtse vaderen er alles aan doen om de eer van Christus zo groot als mogelijk te maken. We hebben gehoord hoe ze het offer van Christus ons hebben voorgesteld als zijnde van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Zo hebben ze ons de mogelijkheid ontnomen om ooit nog te zeggen dat er niet genoeg bloed is, dat er niet een mogelijkheid van zalig worden is voor de grootste der zondaren. Waar u ook vandaan komt, waar u zich ook heen mag spoeden in uw leven, over de hele, alle einden der aarde geldt hetzelfde. Dat er een offer is van Christus van oneindige kracht en waardigheid tot verzoening van al uw zonden. Als we dat vanavond al zouden beseffen, als de Heilige Geest daar voor onze oren vanavond al opende, dan hebben we eigenlijk al genoeg gehoord. Dus van het offer van Christus mogen we nooit iets afdoen. Ook van de prediking mogen we nooit iets afdoen. De rijkwijde van de prediking is dat God wil dat de belofte van het evangelie wordt verkondigd aan alle creaturen. Aan alle mensen met als boodschap dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, het eeuwige leven hebben. En deze belofte die zendt God aan alle volken en aan alle mensen die hij naar zijn welbehagen dit evangelie zendt. En we hebben gehoord hoe dat evangelie verkondigd moet worden met bevel van geloof en van bekering. Zonder onderscheid bij de bruine mensen en bij de rode mensen, bij de blanke mensen en alle talen en tongen op deze aarde. Uiteindelijk dezelfde boodschap. Bekeert u. Gelooft het evangelie. Dat is de boodschap die moet worden verkondigd. We hebben ook gehoord dat we God nooit de schuld kunnen geven van onze onbekeerdheid, van onze verlorenheid. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. En zo hebben onze vaderen ons als het ware alle mogelijkheden uit handen genomen door het offer af te schilderen als genoegzaam voor de hele wereld. De evangelieverkondiging zonder onderscheid tot alle mensen op deze aarde, zoals God dat naar zijn welbehagen zendt op zijn tijd en wijze. En ook de schuld van onbekeerdheid en de schuld van onverzoend blijven ligt niet in God, maar in de mens. Maar, en de vorige keer hebben we dat ook gezegd, hè? Laten we leren, laten we ons echt laten onderwijzen ook vanavond, dat onze dorse vaderen de zaken die bij elkaar horen en die naast elkaar staan, ook naast elkaar moeten blijven staan. Want dit gezegd hebbende, zeggen ze vervolgens nog iets. Ze stellen de mens dus allereerst verantwoordelijk. U wordt 100% verantwoordelijk gehouden voor uw onbekeerdheid. U wordt 100% verantwoordelijk gehouden als u in onbekeerlijkheid volhardt. Tegelijkertijd, en dat moet u vanavond goed onthouden, u wordt wel verantwoordelijk gesteld, maar u wordt niet bekwaam geacht. Goed onthouden. Dus u wordt in de prediking wel verantwoordelijk gesteld, wel opgeroepen tot geloof en bekering. Sterker nog, dat wordt u bevolen. Maar u zult nooit in de rechtzinnige prediking en in de dorse leerregels en de andere geschriften, en zeker ook in de Bijbel niet, die daar uiteraard de bron en grond van vormt, dan zult u nooit in vinden dat u ook bekwaam geacht wordt om te geloven. Nooit zult u lezen of horen dat u het kunt. Wel dat u het moet. Wel dat u verantwoordelijk bent, maar niet dat u het kunt. Want dat gaat namelijk ook de eer van God aan. Stel eens voor dat u zichzelf zou kunnen bekeren. Dan gaat daar in dat tweede hoofdstuk, doordat die door zijn vader dat offer van Christus zo groot en zo heerlijk voorstellen, en die prediking naar alle creaturen uitgaat, en als u zichzelf dan op die prediking bekeert en gelooft, wie gaat er dan uiteindelijk roemen? U. Want u hebt het evangelie gehoorzaamd. U hebt geloofd, u hebt u bekeerd, u hebt Christus aangenomen, u hebt de prediking serieus genomen enzovoort. Dan is er toch enige stof van roem overgebleven. En dat willen onze vader nu juist niet. Want u weet het toch nog wel, hoofdstuk 1, God moest alle eer ontvangen, toch? En hoofdstuk 2, Christus moet alle eer ontvangen. En daarom zeggen onze vader in het 7e artikel van hoofdstuk 2. Maar zovelen als er waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Dan wordt ons ineens weer alle stof tot roem uit handen genomen. Wie deze prediking gelooft, wie deze Christus aanneemt door het geloof, die doet dat niet uit zichzelf, maar doet dat door een geschonken geloof. Een weldaad van God, uit louter genade, op grond van de verdiensten van Christus. En daarom ook als u die acta van de Dordtse Synode leest, dat is nogal een dik boek. En dan vind je ook tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, 4 hele verhandelingen van die afgevaardigden uit die verschillende landen, waarin ze nog eens goed en kraakhelder neerzetten wie de mens nu eigenlijk is. Dus enerzijds die ruime evangelieverkondiging, en anderzijds houden ze ons vanavond de spiegel voor, opdat u alle illusies zou verliezen, dat u onder die welmenende roepstem en die welmenende nodiging in staat zou zijn om die te beantwoorden. Wat zeggen ze, onze Dordtse vaderen, in de acta? Ik zal u dat ook wel toesturen hoor. Pagina 773, daar zeggen ze: de mens is dood. En blijft dood. Totdat hij de stem van de Zonen Gods hoort. Want wie de stem van de Zonen Gods hoort, die leeft, zegt de schrift. En alle andere mensen zijn dood. De remonstranten die zeiden, ja, de mens, ja, die mankeert wel van alles. Is ziek, is ernstig ziek. Is doodziek wellicht, maar niet dood. Het is juist zo bijzonder dat waar die prediking, dat bevel van geloof en bekering, dat kloppen aan uw hart, door die Dordtse vaderen zo nadrukkelijk wordt neergezet. Ze ook zo nadrukkelijk vertellen wie u bent, op wiens hart er wordt geklopt. Op doden. Dat is wat Paulus zegt in Efeze. Tegen die gemeente: u heeft hij mede levend gemaakt daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dat lezen we, de Heer Jezus, die schrijft dat zelf in Openbaring aan die gemeente in Openbaring 3. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Zegt de Heer Jezus tegen een voorganger van een van de eerste christengemeenten, tegen de dominee: u heeft een naam dat u leeft, u gaat ervoor door, maar u bent dood. Ontzaglijk. Opdat we vanavond alle illusies zouden verliezen, dat u iets met dat evangelie aanbod en dat evangeliebevel zou kunnen. Daarbij wijzen onze vaderen nog wat dieper door. Ze zeggen: de mens is ook verduisterd in zijn verstand. Vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in ons is. Wij zijn verhard. U zit dus onder die evangelieverkondiging, onder die nodiging, maar uw verstand wil maar niet meekomen. Het lukt niet om het te vatten. Het lukt niet om het recht te verstaan. Daarom hoor je wel eens mensen zeggen die door genade tot de zaligheid gekomen zijn, die door de gave van het geloof, door de Heilige Geest, tot het waarachtige geloof gekomen zijn, dat ze zeggen: het is zo eenvoudig. Wat is zalig worden eigenlijk eenvoudig? Maar het natuurlijk verstand, het natuurlijke menselijke brein verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Onze Dordtse vaderen zeggen het volgende daarover. Wij ontkennen niet dat de natuurlijke mens begaafd is met verstand. Anders zou die geen mens zijn. Dan zou je een beest zijn. Maar wij ontkennen wel dat hij begaafd is met een gezond verstand in de dingen die het eeuwige leven aangaan. Onze Dordtse vaderen zeggen, hoe goed uw brein ook is, hoe goed uw verstand ook is, wat een mooie diploma's u wellicht ook heeft, of hoe wetenschappelijk u ook gevormd bent enzovoort. Van die geestelijke dingen verstaan we van nature niets. Dat begrijpen ze niet. En omdat we ze niet begrijpen, zegt Paulus in de gemeente, in de brief aan de gemeente van Korinthe, omdat u ze niet verstaat, omdat ze van de geest van God zijn, zijn ze u een dwaasheid. U vindt het eigenlijk maar dwaze praat. Het is eigenlijk toch dwaas dat je de ene avond ons bemoedigt en ons aanport en aanspoort en beveelt om zich te bekeren en te geloven. En u dacht, ja, nou ja, ik was net een beetje op gang om dat te gaan doen. En nou gaat u zeggen dat ik het niet kan. Wat is dat voor dwaasheid? Ja, dat is erfenis. Dwaasheid voor een natuurlijk verstand. Hoe kan God nou doden roepen? Ja. Hoe kan God nou tegen Ezechiël zeggen, bij dat dal met dorre doodsbeenderen, ga preken? Tot waars. Maar Ezechiël had een verlicht verstand en daarom, hij vond helemaal niet de waas. De Heere vraagt, zullen die beenderen leven? Ezechiël zei, nou u weet het. Kan zo, maar als u het wil, kan het. Een verlicht verstand, waardoor de dingen van God niet meer als dwaasheid, maar als wezenlijke waarheid tot ons komen. Begrijpt u ook gelijk waarom u van nature niet kunt geloven? Geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen. En hoe kun je geloven? Hoe kun je het geloven bestaat uit kennis nou beoefenen als je geen kennis hebt? Als je geen verstand hebt van goddelijke zaken? Als je ze niet begrijpt? Hoe? Daarbij zijn we ook nog eens blind. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè, tegen die gemeente daar. In Openbaringen 3. U weet niet dat u bent ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. De kanttekeningen zeggen, u bent blind, namelijk in de kennis van uzelf en van uw ellende. U hebt het niet door. Van nature hebt u het niet door. Hoe ellendig u bent. Hoe blind u bent. U kijkt zo wat om u heen. En u zegt, nou ja, ik kan de dingen toch heel aardig onderscheiden. En voor mij zie ik het wel scherp, wat waarheid is en wat leugen is. En wat goed is en wat kwaad is. Maar onze vaderen, de Heilige Schrift, zeg maar, van nature ziet u het niet. U verstaat het niet en u observeert het ook verkeerd. Ja. En daarom zendt de Heere ook naar die voorganger van de gemeente de boodschap en zegt, u zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek, omdat u het niet ziet. Dat u ellendig, arm, jammer, blind en naakt bent. Dat is de ellende, dat is het probleem. En zolang we dat niet zien, zolang we die ellende van ons niet ontdekken, blijven we dodelijk gerust. Zo zijn wij dus dood, blind, onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. Onbekwaam om te geloven. Daarom zegt Paulus in Efeze, het is Gods gave. Wij zijn ook liefdeloos. De Heer Jezus zegt dat in Johannes 5. Ik ken u lieden, ik doorgrond u, ik kijk als het ware dwars door u heen. En wat zie ik dan? Dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. U zegt, nou ja, ik ben toch best wel welwillend en wel lief eigenlijk. En ik ben best een lieve vader of moeder. En, ja, de Heere vind ik eigenlijk ook best wel ergens wel lief. En, maar u weet niet, dat is de ellende van ons natuurlijke verstand. dat we God van nature haten. En daarom als ik dat zeg, als ik zeg dat we van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten, daar worden mensen boos van. En dan gaan ze de stelling dat we van nature geneigd zijn om God te haten, gaan ze bestrijden met wrok, boosheid, want dat kunt u toch over mij niet zeggen. En dat is nou precies de vijandschap. Ziet u? Ontzettend, hè? Dat is wie wij zijn, liefdeloos. In de strik van de duivel gevangen. En Paulus die omschrijft dat in Romeinen 8 zo indrukwekkend. Hij zegt, het bedenken des vleeses. Dus als u een natuurlijk mens bent, onbekeerd bent, dan bent u vleeselijk, verkocht onder de zonde. En het bedenken van de natuurlijke mens is vijandschap tegen God. Een natuurlijk mens onderwerpt zich de wet Gods niet. Kan niet eens. Het vlees wil niet buigen voor God. Wil tot God niet komen. En daarom ons aller beeld wordt getekend in Jeremia 6. Dan lezen we het volgende. Zo zegt de Heere tegen dat hele volk Israël en ook tegen u vanavond en tegen mij. Zo zegt de Heere, staat op de wegen en zie toe. Vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. En wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. En dan zegt de Heere, ik heb ook wachters over u lieden gesteld. Zeggende, luistert naar de bazuin. Maar zij zeggen, wij zullen niet luisteren. Wij willen niet luisteren. Van nature luisteren we maar al te graag naar onszelf, maar niet naar God. En daarom zeggen onze vaderen in de acta van de synode, ze zeggen zo dan, de onwedergeborene wil zich niet bekeren. En wil niet geloven. En dat niet willen is volgens onze vaderen de oorzaak voor onze onboetvaardigheid en ongelovigheid. En de oorzaak voor onze verdoemenis die daarop volgt. Dus vanavond moet het afgedaan zijn. En dit zeg ik niet met plezier of zo. Maar opdat we aan een einde zouden komen van de goede verwachtingen van onszelf. U kunt plaatsnemen onder de heerlijkste predikers. U kunt plaatsnemen onder de heerlijkste bediening van het evangelie, de meest rijke verkondiging. Of de meest benauwende wetsbediening en beangstigende oordeelsprediking, maar u doet niks. En waarom niet in de eerste plaats? Omdat u niet wil. U wilt zich niet bekeren. En onze dorste vader die leggen daar nog meer de nadruk op. En ze zeggen, het is onmogelijk dat de mens wel wil. Dan alleen als God het welwillen geeft. Zoals in Jeremia 13 citeren ze dan. Zal ook een moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gij lieden ook niet kunnen doen. Gij die geleerd zijt kwaad te doen. En daarom zegt de Heer Jezus het. Niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Misschien doe ik u vanavond pijn. Misschien ontneem ik u vanavond de allerlaatste restjes moed. Maar dat moet. Want onze vaderen hebben die bediening van dat rijke evangelie en de schildering van dat grote offer en die mogelijkheid van zalig worden zo ruim en zo vrij ons niet voorgesteld in de hoop dat het u dan uiteindelijk in uw vleeselijke toestand zou bewegen tot geloof. Want u bent dood. En u blijft het. U bent een vijand. En u blijft het. U bent blind en u blijft. U bent liefdeloos en u blijft het. Tenzij. En dat is het grote wonder wat in de Heilige Schrift wordt afgetekend. Tenzij God zijn dienaar zendt in die vallei met die dorre doodsbenen. En die dienaar gaat prediken. En de Geest komt erbij. Tenzij de Geest zich paart aan het woord van de dienaar en God het krachtdadig inwendig toepast in uw hart. En dan zie je de hele menigte van botten gaan bewegen in dat dal. En daar zie je lichamen komen, ordelijk, en die gaan staan en leven. Tenzij God in de prediking voorbij komt. En u ziet liggen daar in uw bloeden. En hij zegt: leef in uw bloeden, leef. En u leeft. Tenzij Christus langskomt, gehuld in het gewaad van zijn woord, zoals hij ook vanavond nu de rijen doorgaat. Onmiskenbaar waar. Gehuld in het gewaad van zijn woord gaat hij hier vanavond rond en hij laat zijn woord horen. En ik hoop dat de hele avond al uw ziel het uitroept: kom, o Scheppergeest, kom. Pas het woord toe opdat mijn dode ziel leven. Opdat mijn blinde ogen ziende worden. Opdat mijn verstand wat zo verduisterd is en ik begrijp de dingen des geestes Gods niet. Opdat het verlicht zou mogen worden. En ik kennis zou mogen krijgen van God en goddelijke zaken. Omdat het niet langer als een soort fariseeën door het leven zou gaan. En zou zeggen: ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek. Ik ben toch netjes. Ik lees toch, ik bid toch, ik ga toch naar de kerk. En wat kan ik er meer aan doen? Ja, de Heere moet het doen. Ja, dat is ook zo. Het zou een wonder zijn als vanavond de Heilige Geest komt en je verstand verlicht en je een blik naar binnen krijgt. En je ineenkrimpt en zegt: o God, ben ik dat? Ben ik zo zwart? En ben ik niet in staat om mijn huid te veranderen zoals die mannen? Ben ik zo bevlekt? En ben ik niet in staat om mijn huid te veranderen zoals die luipaard? Ben ik zo blind en niet in staat om mijn eigen ogen te openen? Ben ik zo dwaas dat ik mijn eigen verstand mijn hele leven lang al achterna wandel en straks in de hel zal storten, zolang ik mijn eigen gedachten blijf volgen? Wat komt het er dan op aan? Op het wonder dat God het doet. En hoe doet God dat? Ik heb het u al zo vaak verteld, maar ik blijf dat zeggen. God schept door het bevel: daar zij licht. En er is licht. Sta op en wandel. En hij staat op, neemt zijn beddenkop en wandel. Bekeert u. Gelooft het evangelie. En u bekeert zich. En gelooft het evangelie. Hij is het die in u werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Hoe dan? Dwars door zijn gebod heen. Leef in uw bloed, leef, zuigelingetje. Met onafgesneden navelstreng. Sta op, wandel. Kan toch niet? Wel als hij het zegt. Ziet u? En laten we dat dan toch vasthouden. Als we dit nou weten en begrijpen. En geloven. Hoeven we nooit meer bang te zijn voor een ruime prediking. Nooit meer bang te zijn voor een prediking met bevel van geloof en bekering. Waarom moet je vrezen? Als het Gods wil is, dat door het bevel van het onmogelijke heen, hij datgene schenkt wat onmogelijk is. Als het bevel Gods middel is, om dat wat er niet is te scheppen. Is het dan niet van het allergrootste gevaar als we dat middel wat God heeft gegeven, het bevel, gaan wegnemen?
En daarom is prediking zonder bevel van geloof en bekering is geen prediking. Is geen prediking. Prediking met bevel van geloof en bekering doet ook geen appel op wat u kunt. Bevel van geloof en bekering is niet, u kunt het dus, helemaal niet. Bevel van geloof en bekering is zeggen tegen een blinde, zie op mij. Tegen een kreupele, sta op en wandel. Tegen een dode, Lazarus, kom uit, kan toch niet. Hij komt toch of niet. Zie, scheppend spreken van Christus. Het bevel in de prediking is een scheppend bevel. En hoe werkt God dat? Dat is ook mooi, hè? Onze vaderen zeggen, niet in alle mensen hetzelfde. Maar hoe werkt God dat? Bij de meeste mensen. Dan komt dat bevel in je leven. En dat bevel, dat ontdekt je allereerst aan je onmacht. Dat je niet kunt. Vervolgens aan je onwil. Dat je eigenlijk helemaal niet wil. Aan je vijandschap. Dat je eigenlijk uiteindelijk helemaal niets met God te maken wil hebben. Dat zijn vruchten van een prediking waarin bevel van geloof en bekering functioneert. En dan is het best lastig hoor, om onder zo'n prediking 30, 40, 50 jaar te blijven zitten. Hou je toch niet vol? Dat God van mij eist wat ik niet doen kan. Hou ik toch niet vol? Dat is het gedaan met comfortabel onbekeerd zijn. Nou ja, wacht maar ja, wacht maar. Het onomwonden bevel zet u helemaal klem. En tegelijkertijd, hè, waar u helemaal klem staat, gaan onze vaderen door. En wat zeggen ze dan? Dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Gelukkig toch. Gelukkig toch. Dat God dat offer van Christus niet in uw midden neerlegt en het daar maar laat liggen in de hoop dat er iemand van u is die daar misschien iets mee doet. Dit is wat God doet. De levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons toepassen. Schenken door de gave van het rechtvaardigend geloof uw eigendom maken. En daarom, hè, daarom is het zo'n, dit leerstuk, hè, hoe moet ik dat nou toch zeggen, dat is voor een mens wat er niet achter is gekomen dat hij niet kan en niet wil en dood is in zonde en misdaden, voor diegene is dit een struikelblok. Dat God het helemaal uiteindelijk voor zichzelf behoudt om in soevereine genade de zaligheid toe te passen. Notabene dat er staat dat God dat alleen doet in de uitverkorenen, dat kunnen we niet verdragen, tenzij we hulpeloos gebonden liggen. En we het van God alleen nog kunnen verwachten. En we er totaal geen recht meer op hebben, omdat God naar recht ons schuldig moet keuren. En we het allermeest kunnen begrijpen als de Heere ons voorbij gaat. En wat gaat Hij dan doen? De kracht van de dood van zijn dierbare zoon, zijn eigen dierbare zoon, de Heere Jezus Christus, toepassen in het hart door het rechtvaardigmakend geloof. En dan horen we daar in Handelingen 11, horen we de discipelen het uitjubelen en tegen elkaar zeggen, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. We gingen tot de heidenen, we brachten ze het evangelie en God gaf ze ook de bekering ten leven. God is het, we hebben het gelezen in Ezechiël 36, God is het die aan het werk gaat. God is het die een nieuw hart gaat geven en een nieuwe geest gaat geven. Die rein water op u gaat sprengen. Die uw onreinheden van u af gaat wassen. Die dat harde hart, die klomp van steen hier van binnen, hè, die gaat hij wegnemen en een vlezen hart geven. En dat dwarse verstand wat altijd wil, wat God niet wil, gaat hij veranderen. En die wil van mij, die altijd gericht is op het kwade, gaat God vermurwen, zeggen onze dorse vader, opdat ze het goede gaat willen. Wat een onuitsprekelijk wonder. En dan gaat hij zijn geest in het binnenste van mij geven. En dan ga ik in zijn wegen wandelen. Wat een vreugde. Ik ga zijn rechten bewaren en doen. Hij gaat me verlossen van al mijn onreinheden. Ziet u. Ik hoop dat u het ziet en dat u het begrijpt door Gods genade. Dat de prediking van totale verdorvenheid van de mens, totale onmacht van de mens, totale doodstaat van de mens, uiteindelijk het reinste evangelie is. Want u kunt dan wel niets, maar u hoeft ook niets. Er is een volkomen zaligheid in Christus. Voor volkomen zondaar. Er is een gerechtigheid die genoeg is voor al uw zonden. En daarom, terwijl het bevel van geloof en bekering, terwijl de wet u schuldig stelt, terwijl het rechtvaardig vonnis u alle wegen van uitvluchten afsnijdt, is daar ook de totale verlossing, de grote, grote uitkomst, dat God juist daar waar hij alles afsnijdt, iets heel nieuws wil scheppen. Hij vraagt van ons geen veranderd hart, een beetje omgebogen wil, een iets ander leven. Hij is de God die herschept. Een nieuw hart, nieuwe genegenheden, nieuwe liefde. Dat schenkt hij daar waar hij zijn woord en zijn genade door zijn geest toepast. Daarom, als u vanavond zit en je zegt, voor mij is het zo onmogelijk. Hoe moet ik nou zalig worden? Hoe moet ik nou bekeerd worden? Ik weet het werkelijk niet meer. Alle hoop is mij gans ontvallen. Niemand zorgt voor mijn ziel. Toen u een paar lezingen terug zo met bevel van geloof en bekering sprak, toen heb ik het voornemen genomen om me nu te bekeren. Maar het gaat niet. Ik heb het voornemen gehad om te proberen in Christus te geloven, maar het gaat niet. Ik heb het voornemen gehad om de zonde te verlaten, om in een nieuw godzalig leven te gaan wandelen, maar het gaat niet. Ik ben mislukt. Het gaat niet. Ik ben verloren. Al mijn pogingen om het beter te doen, het eindigt alleen maar slechter. En mijn schuld, waar ik iets van probeer af te doen, wordt alleen maar meer. En hoe meer de geest het licht werpt in mijn eigen hart, hoe meer ik erachter kom wat ik ben. En ik vrees en ik beef. Soms ben ik bang. Als God de deur van mijn hart opendoet en er komt uit wat erin zit. Waar blijf ik dan? Wat is de blijde boodschap dan vanavond? Dat het bij alle uitverkorenen, bij al degenen die zalig geworden zijn, zo is geweest. Dat Hij kwam. Dat waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, Hij mijn pad kende. Waar ik onder de zon van totale verlorenheid en de hitte van Gods toorn lag, Hij kwam. Dat waar ik in dat dodelijkst tijdsgewricht Gods recht moest onderschrijven en het vonnis moest ondertekenen en moest zeggen, Heer, het is rechtvaardig verloren, met mij is het voor eeuwig kwijt, dat Hij kwam. Sions betalende borg, Sions middelaar, die daar, waar ik dreig weg te zinken in totale verlorenheid, Hij eronder komt en zegt, ik voor u. Daar Gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, daar waar ik dacht, het is voor eeuwig kwijt. Mijn plaats is bij de duivelen in de hel. Dat Hij ertussen komt en zegt, ik heb verzoening gevonden. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Vader, ik laat het niet toe. Ik heb verzoening gevonden. Ik heb mijn bloed gestort. Ik heb deze ziel gekocht, Vader. Ik heb mijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En nou zal ik zaad zien. En het is er een, Vader. Ziet u. Ziet u, daar waar de prediking van wet en zelfs evangelie ons aan het einde brengt, daar komt God met zijn Zoon. En Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Daarom, u hoeft er heel geen hekel aan te hebben. Als u klemgezet wordt, als u alle mogelijkheden wordt ontnomen om uzelf te verbeteren en uzelf te bekeren. Neem het die dienaren niet kwalijk dat ze u het leven een ogenblik zuur maken. Want na dit zure geeft Hij het zoet. Echt waar. En daarom, ik hoop het van ganser harte dat u niet alleen ontdekt wordt of ontdekt bent aan uw hemelhoge schuld, uw zonden tegen de wet. Maar dat u ook bent overtuigd van uw zonde tegen het evangelie. Juist daar waar het offer van Christus zo wordt afgeschilderd. Waar Christus zo als op die slang wordt verhoogd. Juist daar waar u zo liefelijk wordt genodigd om te komen. Daar waar aan uw hart de deur wordt geklopt. Juist daar wordt geleerd wat het is om te zondigen tegen de liefde. Kijk, en de wet kan u benauwen en de wet kan u buigen en de wet kan u het leven zo zuur maken dat je niet weet waar je blijven moet. Maar als Gods geest je gaat overtuigen, niet alleen van zonde tegen de wet, maar ook van zonde tegen de liefde van het evangelie, dan breekt je hart. Dan breekt je hart. Dan kan je niet meer leven. Dan is het kwijt. Kijk, en dan word je het met God eens. Niet van allemaal klappen op je hoofd met de wet. Maar weet je wanneer je het met God eens wordt? Als je gaat zien dat Hij goed is. En jij zo slecht. En daar, juist daar waar ik en wet en evangelie vertreden heb met mijn vuile zondaarsvoeten, ontvalt me alle hoop. Hoe moet het anders? Hoe kan ik nog zalig worden? Maar juist daar, en ik benadruk het vanavond, dat het van de andere kant komt. Hij komt. Hij zoekt het verlorene. Hij treedt tussen als de advocaat. Hij zegt het in de poort. Ik al uw zonde. Ik al uw schuld. ik al uw ongerechtigheden en u al mijn reinheid en al mijn goede werken, mijn hele gerechtigheid die ik verworven heb, ze is voor u zondaar. Ik schenk ze u en ik neem het uwe. Kijk, en daar waar ik dacht te sterven, leef ik. Maar sterft hij, begrijpt u? Daar sterft hij in mijn plaats. Ik voor u. En wat gaat je hart, hè? Misschien hebt u het wel beleefd met Pasen. Wat gaat je hart dan branden van verlangen? Om hem niet alleen te kennen als schuldovernemende borg die in mijn plaats is gestorven. Maar hem ook te mogen kennen als de opgestane levensvorst. Om bij het geopende graf te zien dat alle zonden met de doeken in het graf zijn achtergebleven. En mijn dierbare Heer Jezus Christus, mijn dierbare zaligmaker, mijn dierbare borg en losser, niet alleen voor mij is gestorven, maar ook is opgestaan. Ik leef en gij zult leven. En ach, mag ik heel even verder gaan? Zo is hij heen gegaan. Naar het huis van de Vader. Om plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Eeuwig zijn bij hem. Die mijn ziel lief heeft. Mijn beminde. Mijn dierbare. Heer Jezus. Die waar ik dacht te sterven. Mijn plaats in nam. Waar ik het leven moest verliezen. Ik het leven van hem kreeg. Hij mijn dood stierf. Hij mijn dood doorleed. Mijn dood uitstierf, waardoor mijn dood niet anders meer is dan een doorgang tot het eeuwige leven. Hij is door mijn dood doorgegaan. Hij heeft de prikkel eruit genomen. En nu is het voor de kerk niets anders dan de wagen die mij thuis brengt. Ach, ik hoop van ganser harte dat u vanavond hebt gezegd, door de geest gewerkt, met mij is het dood. Totaal kwijt. Maar ook dat de Heilige Geest vanavond heeft gegeven. Hier of straks thuis. Dat straks in uw totale verlorenheid hij komt op het alleronverwachtst. En uw plaats in het gericht inneemt. Hij veroordeelt u vrij. Hij de dood in. U het leven. Hij van zijn Vader verlaten. En u, Vader, terug. En de Geest gaat getuigen met mijn geest, dat ik een kind van God geworden ben. En de Geest gaat het zachtjes in mijn hart getuigen. En ik mag het nazeggen. Heel eerbiedig. Abba. Vader. Ik ga heen. Tot mijn Vader. En uw Vader, tot mijn God en uw God. Wat een wonder. Wil je nog een dag leven buiten het Vaderhuis? Wil je nog een dag leven verweest met die verloren zoon zo ver van huis? Ach, roep. De Heer heeft het zelf gezegd, roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Zie op hem. Zie op Christus. Die zich doodgeliefd heeft aan het kruis. Zie op zijn bloed. Het is genoeg. Overvloediglijk genoegzaam voor al uw zonden. Zie op uzelf. De Heere geven dat u tot de erkentenis mag komen. Met mij is het totaal verloren. Hem hebt u nodig. Die nog altijd roept. Wend u naar mij toe. Word behouden. U zegt, ik kan het niet. Roep dan. O Scheppergeest, zeg het nog eens één keer in mijn leven. En mag het dat scheppende woord zijn, opdat ik zijn stem mag horen. Want als doden horen zijn stem, dan leven ze. Dan leven ze. Ik kan het u niet geven. U kunt het u zelf niet geven. Maar Gode zij dank, hij geeft het u door dat dierbare woord. Hoeveel hebben in alle eeuwen deze woorden gehoord? Bij hoeveel heeft de Heilige Geest zich er aangepaard? En hoeveel zijn gaan leven? Honderdduizenden, miljoenen zijn gaan leven. Door het woord. Alleen, ik heb er zulke grote verwachtingen van. Niet van u. Niet van mezelf. Maar van het woord. Alleen, de Heere zegen het. Laten we eindigen. Ja, Heere. U bent dezelfde. Gisteren, toen u op de Pinksterdag met één woord 3000 mensen bekeerde. Gisteren, toen u die predikers daar in Schotland deed uitgaan en er duizenden tot bekering kwamen. Gisteren, toen u die reformatoren deed uitgaan en in die Romeinse kerk dat woord van recht en van genade deed verkondigen en er hele koninkrijken bekeerd werden tot u. En heden, waar er amper nog een mens in u gelooft, waar u helemaal aan de zijkant van de samenleving bent verdrongen, waar de godsdienst iets achterlijks is, en steeds meer mensen meedoen. Laat ons hun banden verbreken. Maar u bent nog steeds dezelfde. Gelukkig, Heer. En wil dan vanavond doen wat u al die eeuwen hebt gedaan. Uw geest sparen aan het woord. En doe ze leven, Heer, die arme zielen. Die hier vanavond zitten. Gebonden in de banden van de dood. Die het niet kunnen. Die het niet weten. Die geen uitkomst meer hebben, Heer. Wilt u vanavond de deur van de gevangenis openen? Wilt u vanavond van die ogen zalf nemen die u hebt? En die blinde zielsogen openen? Wilt u vanavond spreken? Woorden van vrede, woorden van verzoening, woorden van vergeving. Mag het vanavond zijn, Heer, dat er één of meerdere zielen mogen gaan huppelen van zielenvreugd. Omdat ze hun wens verkrijgen, Heer. Ach, wij kunnen ze het niet geven. Maar u gelukkig wel. Doe het dan, Heer. Tot roem van uw genade. Dank voor wat u gaf. Verzoen het ons. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Ach, zegen het, Heer. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht, bekend te maken. Psalm 145, vers 4.